Dit is podcastnieuws van 5 september. Goed dat je luistert. Met vandaag, de YouTube RSS saga continues. Spotify heeft een lading aan nieuwe updates. Maar eerst beginnen we met de A. Van?
Apple. Apple heeft ook nieuwe updates. Ja, we zeiden het vorige keer al, podcast movement is geweest en de aankondigingen are rolling in. Ze klossen tegen de plinten. Apple heeft aangekondigd om zijn podcast subscriptions betere analytics te geven, of eigenlijk echte analytics. Tot nu toe, als jij extra podcast content verkocht via een Apple subscription, dus een luisteraar kan een extra subscription aangaan in de Apple Podcast app voor jouw podcast, zodat ze betaalde content kunnen krijgen. Als podcaster kun jij in Apple Podcasts Connect een extra RSS feed eigenlijk aanmaken om daar betaalde content op te zetten. En iemand kan zich inderdaad daar betaald op abonneren. Die subscriptions, daar kon je wel analytics van downloaden, maar dat was gewoon een spreadsheet. Dus dan kreeg je gewoon een kluwe aan gegevens die je zelf moest gaan interpreteren en verwerken. Maar nu krijgen deze mensen een echt een mooi Apple dashboard waar je ook in één oogopslag iets in kan zien. Dat het nog zo houtje touwtje was, verraste me eigenlijk wel. Want de subscription model is ook een model waar Apple ook geld aan verdient. Dat je dan je statistieken van deze betalende luisteraars in een spreadsheet moest downloaden, dat verraste me wel. Maar nu hebben deze mensen dus een mooi dashboard om naar te kijken. Tegelijkertijd zijn ze een samenwerking aangegaan met Linkfire. En Linkfire is een partij die al in de muziekwereld muzikanten en organisaties helpt om te kijken wat een linkje ook echt doet. Het zijn dus simpelweg het bieden van trackable links. Dus wat gebeurt er als iemand op een link klikt? En in dit geval kunnen podcastmakers zien of iemand die via de link komt ook echt een aflevering heeft geluisterd of zelfs een volger van de show is geworden. Dus als jij een link via Linkfire op je website hebt staan, dan kun je nu ook echt zien of iemand die vanaf je website komt een aflevering is gaan luisteren of ook echt je show is gaan volgen.
We hebben het hier alleen over de betaalde variant binnen Apple, dus de Apple subscription. Dit is niet je random show op Apple.
Nee, dit gaat ook echt over Apple shows. Dus als jij ook gratis content op Apple zet, kun je dit gaan doen. Alleen je moet wel een Linkfire account hebben.
Ja.
Het nieuwe dashboard gaat wel over de betaalde.
Zeggen zij in dat dashboard ook, geven zij verbetersuggesties? Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, als je dit en dit in jouw show doet, of je verliest hier en hier mensen?
Nee, het is echt, je ziet wat er gebeurt en gewoon, de interpretatie is voor jouzelf.
Ja.
Het is alleen wat overzichtelijker geworden. En daardoor kun je ook sneller iets doen met wat je ziet.
Ja, dus we hebben geen nieuwe opening weten te creëren. Of er is geen nieuwe opening gecreëerd, waardoor we misschien snappen waar een top 100 op gebaseerd is.
Nee.
Of topprogramma.
Nee, het algoritme is dat.
Dat blijft een beetje geheim. Het is niet dat ze je berichting het algoritme duwen.
Nee, in Apple's geval niet. Ze hebben wel een soort van uitleg gegeven hoe zij die hitlijsten en dat algoritme bepalen.
Zou je het nog een keer, kan je dat herhalen misschien nog? Je merkt dat er verschillende interpretaties zijn van hoe je in de Apple hitlijst komt.
Ja, dat gaat over drie elementen van je statistiek eigenlijk. Of wat er gebeurt met je show. Ze vertellen niet exact hoe ze het meten, maar het gaat om het luisteren. Als iets beluisterd wordt, hoe vaak, hoeveel, hoe snel, dat wordt niet gezegd, maar hoe vaker gevolgd wordt. En de completion rate, en dat is het afluisterpercentage van jouw afleveringen. Wat we wel weten is dat een nieuw geplaatste aflevering binnen 24, 48 en 72 uur bekeken wordt. Dus als dat hoge pieken geeft, dus als je binnen 24 uur vaak beluisterd wordt, dan is dat dus een indicatie voor Apple om je op te nemen in de hitlijst. Als daaruit ook nog eens veel volgers ontstaan en die aflevering wordt percentueel gezien ver afgeluisterd, dan kan je daar echt een garantie op hebben, zou ik bijna zeggen, om in die hitlijst terecht te komen, om hoog in die hitlijsten terecht te komen.
Ja, dus hier ook je reden waarom trailers het vrij goed doen. Hè? Want een trailer is maar een minuut, dus dat is voor iemand makkelijk om de completion rate te halen. Of ik zeg een minuut, maar het is in ieder geval een hele korte
aflevering.
En als je mensen dan ook nog weet vast te houden in die trailer,
En
met een aankondiging en inderdaad het verzoek om te volgen, wat natuurlijk toch wel zo handig is. Als ik denk, oké, dit vind ik wel interessant om te luisteren, laat ik maar volgen. Dan zie ik in ieder geval wanneer de eerste aflevering komt. Dan heb, hier heb je waarom een trailer handig is.
Ja, volgers zijn echt een ondergeschoven geheim wapen, wat mij betreft, van het succes van een podcast.
Ja.
Zorg dat mensen je podcast gaan volgen. Het helpt dus in ieder geval bij Apple om hoger in de hitlijsten te komen. Je komt eerder op het scherm als iemand zijn podcast-app opent. Apple's nieuwe autoplay, hè, de queue, wat spelen ze daarna af?
Je wachtrij.
Je wachtrij. Dat kiest ook op basis van gevolgde podcasts. Geldt ook voor Spotify. Het helpt gewoon als iemand heeft aangegeven, hey, dit vind ik tof, dit wil ik blijven volgen. Ik hoor er vrij weinig over, maar het is echt, en het wordt ook steeds belangrijker, dat iemand jouw podcast gaat volgen in de kluwen aan podcasts die inmiddels ontstaat. Je kunt maar een handjevol podcasts echt volgen en beluisteren. Het kost gewoon veel tijd.
Ja.
Dus volgen is altijd een goede call to action.
Ja, je kan je luisteraar tegemoetkomen door te zeggen van, ik hoef van jullie geen sterretjes of reviews. Dat geloof ik allemaal wel, maar druk op de volgknop en ik ben je eeuwig dankbaar.
Ja.
Oké, heb je nog iets over het subscription model en de nieuwe data die daaruit gereden is?
Nou, als je een substantieel aantal betaalde abonnees hebt, interessante statistiek lijkt me dan om te kijken naar de maandelijkse subscribers, iemand die voor een jaar gelijk subscribe, en de monthly free trials, dus hoeveel mensen gaan echt in op die eerste maand gratis. En hoe verhouden zich die cijfers gedurende de tijd? Het is natuurlijk fijn als iemand gelijk voor een jaar inschrijft en kun je dan zeg maar dat percentage verhogen. Dat lijkt me intrigerend om daarmee te optimaliseren. De laatste update van Apple is dat ze de delegated delivery hebben uitgebreid. Delegated delivery betekent dat als jij betaalde content via je host uploadt, dat dat ook kan. Eerst kon je het betaalde content echt alleen maar via Apple Podcasts Connect uploaden. Dus dan was je al bezig met je in je hosting om je zeg maar je normale content te uploaden en dan moest je apart naar Apple om daar je betaalde content te uploaden. En dat kan nu bij steeds meer hostings ook. Dus Apple maakt die connectie en noemt dat delegated delivery. En nu kan dat dus weer met een extra rijtje hosts. En dat zijn AudioMeans, Captivate, Podbean, Podspace en Transistor.
Volgende gigant.
Spotify komt ook met vele updates.
Ben benieuwd.
Ja, als je je door de blogpost heen worstelt die lekker verhalend is en groot en Amerikaans, dan kom je uiteindelijk op deze vier dingen uit. Of ik kom daarop uit. Je kunt soon je showpage zelf updaten met links naar je social accounts. Je kunt je beste episode, je beste aflevering kun je uitlichten. En dat heet dan best place to start. En je kunt je aanbevelingen naar andere content aangeven. En dat heet host recommendations. Het is dan natuurlijk wel content op Spotify. Kijk, dit past natuurlijk in het plaatje van Spotify. Mensen moeten zoveel mogelijk binnen die Spotify-omgeving blijven. Dus jij kan ze moedigen aan om met die host recommendations, om daarin samenwerkingen aan te gaan met andere podcasters. Het is natuurlijk ook heel tof om als podcasters elkaar te steunen. Dat als jij en ik eenzelfde soort publiek bedienen, of als we een bepaald onderwerp vastpakken, of als je een serie maakt met elkaar, podcast overschrijdende content maken is dat is echt mega tof. En daar kan je dat in je Spotify account dus aangeven, deze afleveringen of deze shows die raad ik als host aan. Net als we het een tijdje terug ook over de blogrol / podrol hadden. Toen je vroeger een blog had, kon je een lijstje met andere tips naast je blog zetten. Van hey, deze blogs zijn dan misschien ook leuk voor je. De host recommendations van Spotify, die spelen daar ook op in. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je dan binnen de Spotify-omgeving blijft. Dus als ik wil aanraden dat je Buzzcast van Buzzsprout moet luisteren, dan kan dat niet, want dat is niet via de Spotify-omgeving te beluisteren. Dus nou ja, fair enough. Het is wel tof om op deze manier een samenwerking met een andere podcaster te starten. Naast dat je dus die showpage kunt personaliseren, kun je binnenkort ook een banner op je podcastkanaal zetten om mensen naar exclusieve content te verwijzen die je ergens anders hebt staan. Dus waar Apple dus je subscriptions in Apple kan doen, heeft Spotify samenwerkingen met als jij je exclusieve content, je betaalde content op een platform als Patreon zet of als Boardingcast en others staat er. Dat moet je altijd zelf goed begeleiden of misschien met een linkje in je podcastomschrijving zetten. Nu brengen ze dat iets duidelijker naar voren, zodat je ook wat meer zichtbaar kan maken van, joh, ik heb ook extra content, ik heb betaalde content en dat kun je vinden hier. Dus dan klik je in één klik door naar die betaalde content. Dan kun je het stukje audio dat in de preview-modus te beluisteren is, zelf selecteren vanaf oktober. Spotify heeft onlangs een TikTok-stijl homefeed geïntroduceerd. Vooral als je op de sub-homefeed van podcast en shows gaat kijken. Dan zie je cover art en dan kun je swipen naar boven op een soort TikTok-manier. En elke keer speelt hij een heel klein stukje van de volgende podcastaflevering af die in die feed terechtkomt. Dat zijn shows die je al volgt, maar ook shows die aangeraden worden op basis van wat jij volgt. Dat is natuurlijk wel heel interessant om ontdekt te worden. Spotify's computers, AI, algoritme, hoe je het ook wil noemen, die koos die stukjes uit. Maar nu kan je dus zelf aangeven van, joh Spotify, als jij deze episode van mij laat zien of laat horen op die homefeed, op die TikTok-stijl homefeed, dan moet je deze 60 seconden afspelen.
Dat stukje dat je dan selecteert van 60 seconden, pakt die dan de 60 seconden van je laatst gepubliceerde aflevering? Pakt die 60 seconden van de aflevering die jij voorstelt? Of waar komt deze? Nee. Waar moet je hem selecteren? Want als het de laatste aflevering is, dan is het dus een wekelijks terugkerend onderdeel van je workflow, denk ik.
Ja, klopt.
Terwijl als je het eenmalig kiest, alsof het een trailer is, dan is het, dan kies je het juist je trailer en is het dus maar één keer werk.
Volgens mij moet je het per aflevering selecteren.
Ja, oké. Okay.
Ja, omdat hij ook per aflevering die aanbevelingen doet. Dus wat je kunt doen als je hiermee wil spelen, maar je hebt echt 180 afleveringen staan, kijk dan even in je analytics welke 10 er misschien het vaakst geluisterd worden. Die zijn waarschijnlijk het meest populair, worden dus ook in een algoritme het meest opgepikt. En dat je daar dan even naar kijkt van, joh, welke stukjes zijn nou pakkend? Je moet die hoek vinden, dat haakje waardoor een luisteraar denkt, oh, interessant, intrigerend, wil ik verder luisteren. Het is dus allemaal nog soon to come, maar deze is echt aangekondigd vanaf oktober. De laatste die ik eruit heb weten te vissen is impressions statistieken. En impressions gaan meer over het tonen van jouw podcast. Dus dat is niet zozeer dat iemand er echt op klikt of daarnaar gaat luisteren, maar de fase daarvoor nog. Dus waar is jouw podcast getoond als één van de te beluisteren opties? Ze hebben daar 4 locaties voor, waarvan de laatste on other Spotify stukjes is. Dus dat is een beetje verspreid. Maar je hebt de Spotify Home, dus inderdaad die home feed, search. Dus
library.
Als iemand gaat zoeken en in library. Dus hoe dan volgt iemand je show al of die heeft je show al toegevoegd aan een van de afspeellijsten die die heeft? Hoe vaak wordt die daar getoond? Hoe dat eruit ziet, dat weten we dus nog niet. Hoe die statistieken eruit zien en wat ze nou echt zeggen. Maar als ik erover nadenk, dan denk ik dat hier kun je ook weer optimaliseren. Als hoe jammer ik het persoonlijk ook vind. Spotify is in onze omgevingen, in het Nederlandstalige gebied, toch echt de vaakst gebruikte podcast app. En ze hebben natuurlijk die brug geslagen tussen muziek luisteren en podcast luisteren. Gevonden of getoond worden in Spotify heeft ontegenzeggelijk een effect op het aantal luisteraars en het aantal volgers dat jouw podcast heeft en krijgt. Dus wat deze statistieken laten zien, dat weten we nog niet, maar het lijkt me interessant om te kijken hoe je kan optimaliseren. Dus als jij 10 keer in een search voorbij komt en je probeert toch wel dingetjes op soort van podcast SEO, podcast vindbaarheid aan te passen in je titels. Maar als je het in je hosting aanpast, dan gaat dat dus gelijk ook naar de andere apps. Dan kun je na verloop van tijd kijken van, hey, gaan die percentages omhoog? Als ik eerst 100 keer in een search voorbij ben gekomen, als ik wat dingen heb aangepast, misschien zelfs aan de titel van de podcast zelf, van de hele show zelf, kom ik dan wat vaker naar voren in search. Dus in die zin denk ik dat het een waardevolle statistiek is om erbij te hebben.
Ik zou haast zeggen gewetensvraagje. Ik weet niet, het is misschien wel dik aangezet. Maar kijk, we hebben het in eerste instantie hebben we het over Apple subscriptions. Nu hebben we het over Spotify en een aparte pagina, link naar betaalde Spotify, betaalde afleveringen. In ieder geval jij en ik, maar laten we zeggen de ervaren, langer dan zoveel jaar, podcastmaker, die maakt een podcast en die verspreidt het nou naar al die kanalen toe en wil dat het zoveel mogelijk geluisterd wordt. Maar waarom zou iemand niet gewoon vol inzetten op of Spotify of Apple? En dan snap ik wel, als je voor het één kiest, laat je ergens anders wat liggen. Maar corrigeer me als ik het niet goed heb. Je bent op zoek naar vele luisteraars. Dan zou je zeggen, zet maar in op heel veel, zoveel mogelijk kanalen. Maar je kan je ook focussen op dat ene kanaal om daar significant uit te breiden. Die vele luisteraars hoef je niet voor, of laat ik zo zeggen, advertentiemogelijkheden en daar geld aan verdienen. Dat is binnen dit taalgebied zeer lastig. Zeker als je niet een of andere random BNR duo bent met een paar uitgekoude onderwerpjes. Dus het is misschien wel juist lonend om op Spotify te zitten. Of om een keuze te maken voor één kanaal en dan vol in te zetten op een betaalde account.
Ja, dit is inderdaad een gewetensvraag en ook een hele pijnlijke. Want hier zit ook mijn pijn als zowel podcast wereld, universum, liefhebber en kenner. Maar ook als podcast marketeer. Want het is onmiskenbaar dat Spotify een enorm groot deel van de luisteraars op zich neemt. Het is niet zoals in Amerika dat het 30% 30% is. Of dat ze nek aan nek gaan. Niet hier. Simpelweg alleen al vanwege het feit dat de iPhone hier percentueel gezien veel minder is geïntegreerd, zeg maar. Er zijn in Amerika hebben een hoger percentage van de smartphone gebruikers heeft een iPhone, waardoor die podcast app daar standaard op staat. Er zijn twee redenen die het waardevol maken voor een podcaster om op zoveel mogelijk platformen te beluisteren te zijn. En dat is 1, dat je gewoon liefhebbers hebt die van andere podcast apps houden. Het lijkt misschien dat iedereen naar Spotify luistert, maar dat is niet zo. En het is gewoon zonde als je die luisteraars mist, terwijl het maar een kleine handeling is om te zorgen dat je podcast veel wijder verspreid is. Er zijn namelijk ook podcast-apps die voor bepaalde mensen beter werken. Gewoon alleen al omdat ik luister niet in Spotify omdat ik meer functionaliteiten wil. Dus ik wil gewoon als luisteraar meer functionaliteiten kunnen gebruiken. Wat je niet kent, dat mis je niet. Dus als je dat niet weet, dan blijf je in Spotify. Maar ik vind Spotify ook niet fijn, omdat het gewoon een dark modus is. Het is een zwarte app met groene letters of wit, hè, lichte. Ik vind dat per definitie niet fijn. Dat is NS1, maar zo zijn er nog heel veel mensen die iets anders prefereren en die mis je dan. Dus dat is gewoon een nog breder publiek, nog meer luisteraars. Ten tweede blijkt uit onderzoek dat voornamelijk tussen Apple en Spotify is een heel echt een groot verschil tussen betrokken luisteraars. Luisteraars op Spotify zijn er misschien wel veel, maar die luisteren niet veel. Snap je wat ik bedoel?
Zeker.
Dus die brengen veel minder minuten door in podcast content. Spotify-luisteraars brengen minder minuten door in podcast content dan podcastluisteraars in een andere app. En dan in dit geval was dat dan Apple. Dus als je iemand, de kans is veel groter dat als jij een Apple Podcasts luisteraar hebt, dat het een veel trouwere luisteraar is. Dat die veel meer van jou luistert. En dat zijn twee, vind ik, vrij nuttige en zwaarwegende redenen waarom een podcaster in ieder geval zich ook op Apple moet richten en op andere podcast-apps. Wat jij zegt is echter een hele valide strategie. Spotify gaat steeds meer werken met een algoritme en nu ook weer met die host recommendations. Mensen, hou in je achterhoofd of misschien wel in je voorhoofd dat het Spotify te doen is, net als Instagram, YouTube, Facebook, iedereen, om zoveel mogelijk minuten mensen op dat platform te houden. Natuurlijk is het geen, zijn het ook weer geen gewetenloze criminelen, zo wil ik ze niet afschilderen. Maar het is echt niet alleen om de podcaster verder te helpen. Het is ook om te zorgen dat ze zelf oren op het platform blijven houden. Dat gezegd hebbende zijn er natuurlijk wel functionaliteiten die heel, en algoritmes die heel gunstig kunnen zijn voor het bereik van de podcaster. Dus als jij dit op de minuut volgt en je besteedt daar veel aandacht aan, dan kan het niet anders dat je daar de vruchten van gaat plukken. Om het nieuws vanuit Spotify compleet te maken, automated ads worden uitgebreid, nog niet in het Nederlandstalig gebied. Maar in plaats van alleen Amerikaanse podcasters, kunnen ook Australische en podcasters in de UK nu gebruik maken van het geautomatiseerde advertentiesysteem. En dat moet je eigenlijk vergelijken met de monetization die je ook op YouTube kan aanzetten. Dus je hebt dan niet echt invloed op wat er wordt laten zien voor tijdens, na je video of naast je video. Maar als die advertenties worden getoond, dan krijg je een klein beetje geld. En dat is dus wat Spotify doet met automated ads. En dat wordt dus naar 2 andere landen uitgebreid.
Maar hetzelfde taalgebied.
Wel hetzelfde taalgebied, ja. Of in ieder geval het type taal.
Wie Apple zegt, zegt Spotify. Wie Spotify zegt, zegt YouTube.
YouTube heeft vorige week iemand op het podium gehad bij Podcast Movement die eindelijk iets heeft verteld nadat ze de afgelopen jaren nogal teleurstellend weinig brachten. Deze man was geloof ik ook de perfecte man om hier iets over te vertellen, want het was echt iemand die bij de Google Podcasts was betrokken en bij podcasts op YouTube en weet ik het allemaal. Dus wat deze meneer heeft bevestigd is dat YouTube inderdaad R6-fiets gaat binnenhalen. Het is inderdaad zo dat ze het binnenhalen, op hun eigen server zetten en van daaruit gaan verspreiden. Dat betekent dus dat jij in je hosting geen statistieken van YouTube ziet. Wat natuurlijk wel weer jammer is. Ze zouden dat ook moeten gaan terugleveren via een pass-through.
Misschien komt dat nog.
Of een API bedoel ik. Ja, misschien komt dat nog. I don't know. Dit is ook een vraag van ja, YouTube wil ook meer mensen vasthouden op het platform. En die heeft straks een hele grote bak aan nieuwe content om mensen vast te houden op het platform. Stoppen ze daar? Of gaan ze ook echt samenwerken met de podcastindustrie, zeg maar, om dit ook gewoon tot een samenwerking te maken in plaats van alleen maar binnenhalen en voor de rest niks terugleveren? Dat is een beetje de vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niemand echt over hoor als ik de nieuws berichten lezen, dat vind ik opvallend. Want ja, dit is alleen maar komen halen. Afijn, het werkt natuurlijk wel lekker voor de podcaster dat alles nog steeds in de hosting geüpload kan worden en dat het mooi allemaal naar YouTube geüpload wordt. In de YouTube Music app, dus dat is een aparte app, niet de gewone YouTube app, maar YouTube Music app, kun je opnieuw in een tiental landen al podcasts echt beluisteren. Dat wordt verder uitgerold in 2024 naar de hele wereld. Blijft belangrijk dat je zowel de video's die je nu uploadt en die als podcast gelden, blijft aanmelden of blijft aanvinken in de playlist podcast. En ik vermoed dat dat zometeen ook belangrijk gaat zijn als ze alle audiocontent gaan binnenhalen. Dus dat jij in je YouTube kanaal nog steeds even het een en ander goed moet zetten voordat YouTube het ook echt als podcast kan gaan tonen.
Ja, het is een handeling die misschien wat extra klikken van je vraagt, maar het voorkomt misschien dat je zo meteen aan het einde van de rit, zeker als je vaak publiceert, een hoop werk hebt om dat opnieuw te markeren. Het zijn een paar vinkjes toch?
En dan dit ben je is echt, ja, het is ook één keer in zo'n playlist vinken, ja. En dan ben je er klaar mee. Het kost bij wijze van spreken een minuut werk als je 50 afleveringen moet doen.
Ja.
Het is zo gebeurd. Daarnaast gaat de YouTube Music app private RSS feeds ondersteunen. En dat is cool.
Interessant.
Ja, zeker. Dus kijk, als je nu een private podcast wil maken, dan zul je de luisteraars daarvan moeten uitleggen dat ze in hun podcast-app even één keer zelf die RSS-feed moeten toevoegen om goed naar jouw private feed te kunnen luisteren. Dat is op zich vrij makkelijk en zo gebeurt. Dat gaat YouTube Music dus ook bieden. En dat is iets wat tot op heden Spotify nog niet heeft geboden. Dat is echt, echt, echt een groot gemis. En heel storend, want het is ook niet klantvriendelijk. Als jij een private feed wil aanbieden en inderdaad 90% van de mensen kent in ieder geval Spotify, dan moet je ze nu eerst een andere app gaan laten downloaden of uitleggen voordat ze die private feed kunnen gebruiken. Waardoor het wat mij betreft echt een drempel is voor veel ondernemers en organisaties om dit ook echt in te gaan zetten. YouTube Music app gaat dat dus wel aanbieden. En daarin zie ik dan wel weer kansen. Want afgezien van Spotify kennen veel mensen YouTube toch ook wel. Dus dan een aparte YouTube Music app downloaden om die private RSS feed toe te moeten voegen, vind ik een minder grote stap dan dat jij moet zeggen, ja, die ene paarse app die je ooit van je Apple iPhone af hebt gegooid omdat je hem niet gebruikt, die moet je eventjes openen. Wat gebeurt hier? Of een andere app. Overcast, Pocketcast, fantastische apps. Maar dus dat vind ik tof. En verder zijn ze aan het plannen om wat meer analytics toe te voegen en een betere ontdek- en zoekfunctie voor met name podcastluisteraars. Dus mensen die met podcast content engageren op YouTube. Daar gaan ze zich wat meer op richten, zodat er betere zoekresultaten op YouTube voor hen naar boven komen. Prima nieuws. We waren zo blij, of ik was zo blij, met Apple die op de achtergrond labeltjes gaf aan podcastafleveringen. Weet je nog dat we het hadden over dat Apple in een webcode, in de webpage had ingebouwd dat afleveringen werden getranscribeerd en dat daar dus de topics uit werden gehaald, zonder dat je dus die afleveringen kon vinden op zoekresultaten, zonder dat je dat in de titel hoefde te zeggen.
Ja, dat weet ik nog.
Ja, nou, dat hebben ze dus weggehaald.
Werkte blijkbaar niet.
Nee, nou, ze doen er nu niks mee. Ja, ze richten zich op subscriptions, maar dat is dus weg. Ik vind het heel jammer. Ik zag echt mogelijkheden om daar ook weer die zoek- en vindfunctie veel strakker, veel beter mee te krijgen. Nu zijn we echt vooral in de Apple Podcast app, maar eigenlijk in alle apps en dat lijkt niet echt op te schieten. Als podcaster ben je gedoemd om je zoekwoorden in ieder geval in je titel te zetten en in je show notes, maar ook niet alle apps zoeken in show notes, maar die titel oké. Maar je kan maar zoveel woorden kwijt in een titel. En het is natuurlijk niet mooi als je dat helemaal vol plemt met alles waar je het over hebt.
Onze titels zijn vrij lang, ja.
Ja, dus dat het op de achtergrond getranscribeerd wordt en vervolgens ook wat meer geïndexeerd, dat leek me echt fantastisch iets voor de zoekfunctie in de Apple Podcast app in ieder geval. En dat is, nu weer weg. Wie weet brengen ze het volgende week weer terug. Of nooit meer. We don't know. Maar jammer.
Misschien is het voor hen ook maar een vinkje aan en uitzetten. Hè?
Maybe.
Maybe.
Nou, de Stitcher-app is nu echt dicht.
Oké, okay, doei.
Ja. Dus die is echt weg. En ook de classic versie van Descript gaat er per 1 oktober uit. Ik las in hun mail dat 80% inmiddels de nieuwe versie van Descript gebruikt, wat toen maanden terug als storyboard werd geïntroduceerd. Vond ik nog een soort van weinig. Maar ja, dus ja dat is nog 20% van de gebruikers die nog een overstap te maken heeft. Per 1 oktober gaan ze er echt mee stoppen en word je ook wel geholpen om naar het nieuwe deel over te gaan. Dus als je Descript gebruikt en je werkt nog graag in de classic modus, dan moet je nu echt over.
Hebben we nog iets anders AI gerelateerd?
Ja, tuurlijk. Twee nieuwe plugins en een programma die mijn aandacht nog trokken. Revive is een nieuw programma voor audio enhancement met AI. Alleen lijkt deze wel weer een stukje verder te gaan. En veel specifieker de brokjes audio eruit te halen die je echt niet wilt. In mijn ervaring zijn de meeste AI-tools die dit doen nog wat robuust, tenzij je zelf weet wat je moet instellen. Maar dan, tuurlijk, het helpt. Maar dan moet je dus nog steeds heel veel verstand hebben van audiobewerking. En wat ik hiervan zag en gelezen heb, moet natuurlijk nog maar blijken, is dat dit het ook echt wel voor je doet. Dus als jij zegt, ik wil de echo eruit halen, dat is heel lastig. Dat kan ook niet altijd. Dan kon je anders heel robuust iets doen aan en uitzetten. Maar met dat je de echo weghaalt, haal je ook gewoon stukken van de audio weg. Of een wat diepte in een stem of wat dan ook. Van Revive heb ik het idee dat ze dus daar heel veel genuanceerder, subtieler en gedetailleerder mee omgaan. Maar met AI dus. Dus een gratis proefperiode. Linkje vind je in de show notes als je het wilt proberen. Daarnaast is er een plugin. En dat is grappig, want Podcast Sync heet het. Sync je podcast op je Shopify store. Hmm. Dus dat is heel specifiek. Dus als jij een webshop hebt op Shopify, kun je je podcast daar nu ook zichtbaar in laten maken. Waardoor mensen, nou ja, misschien wat langer op je winkel blijven. In je winkel blijven. En je meer diepgang kan bieden. Waardoor er meer een merkbeleving ontstaat in plaats van alleen een productbeleving. Je dus bezoekers van je Shopify store veel meer kunt binden en je merk veel meer een gezicht of een stem eigenlijk kan geven. En het maakt er blogposts van. En ik moest denken aan iets dat in de webwereld bezig is en dat is retail media. Retail media is dat je dus als Sony adverteert op de website van Mediamarkt. Snap je?
Mm-hmm.
Dus het is een online winkelstore waar je als merk in adverteert. Dat is natuurlijk een extra inkomstenbron voor, bij wijze van spreken, bijvoorbeeld de Mediamarkt. Doordat ze advertentieruimte verkopen in een online winkel. Nou, dat is een nieuwe stroming die echt onwijs aan het knallen is. En waar dus nu ook weer allerlei white papers over ontstaan en specialisten. Maar ik moest daar dus hier aan denken dat je dus ook op die manier retail media, dus je online winkelvloer, zeg maar, gebruikt voor meer dan alleen het tonen van je eigen producten.
Dus we zijn er vanaf nu ook voor de e-commerce specialisten.
Juist. Wow. Ja, e-commerce nieuws. Wil je nog wat rapportages ook? Voor de mensen die een drinking game op rapportages hebben?
Ja, denk het.
Dit gaat over advertenties. Er is een voice-over marktplaats in Amerika die een onderzoek heeft uitgevoerd, de Power of Podcasts. Ja, nou, het klinkt wel lekker, toch? Maar die hebben dus ontdekt dat 48% van de podcastluisteraars een product kocht dat werd geadverteerd in een podcast. Is echt wel heel veel.
Ja, dit was de stemmenmarktplaats in Amerika.
Ja.
Die heeft een onderzoek gedaan en die zegt dat 48% van de podcastluisteraars een product hebben gekocht.
Dat geadverteerd is in een podcast.
Ja.
Ja, nou, als jij een sponsor wilt overtuigen van de kracht van een podcast, dan zijn dit mooie cijfers.
Zeker.
Check even het linkje in de show notes. Misschien kan je een leuke print screen maken.
Ik ben een van die 48% hoor.
Heb jij iets gekocht dat in een podcast is?
Zeker, mijn earpieces, hoe heet dat?
Je draadloze oortjes.
Ja, precies.
Echt?
Ja.
Oh, ben je tevreden?
Nee.
Nee. Maar goed, je hebt wel iets gekocht.
Ik heb zeker iets gekocht, ja.
Ja. Nou goed, het is een leuke statistiek om te gebruiken als je een sponsor wil of als je voor je klant op zoek gaat naar een sponsor.
Ja, maar nu we het over advertenties hebben. Kijk, ik zag wel terugkomen van mensen die niet op het podium hebben gestaan bij de podcast movement, maar die daar omheen genetwerkt hebben en die gaan nu vertellen over hoe zij het beleefd hebben. Dus daar kwam bijvoorbeeld wel weer uit dat HostRats echt wel weer de opmars aan het maken is ten opzichte van radio ads of hoe...
branded ads, dus die gemaakt zijn door een merk.
Meer een gangbare naam is, ja.
Ja.
Ja, dan heb je aan deze marktplaatsen niet zoveel dat je daar een random stem...
Of een stem die heel erg op die van jou lijkt en dan dus net doet. Nee, host-read ads blijven beter, echt nog steeds beter werken dan door het merk gemaakte advertenties. Maar er is ook een groep die zegt, ja, het maakt mij niet uit wie de advertentie voorleest. En dan binnen de groep die ze wel zegt, het maakt mij wel uit wie de advertentie voorleest. Die geeft grotendeels de voorkeur aan een host-read advertentie. Dus daar is ook weer een nuance in. Maar nog steeds, ja, als je... Het was ook 37% die voor een host blijft luisteren. De connectie met de host is heel sterk.
Ja, of, dat is je enige. Nou, dat is nagenoeg de enige binding, ja.
Ja, op een gegeven moment ga je gewoon een soort van relatie aan met die host. Die parasociale relatie, dat gebeurt gewoon. Dat vind ik zo fascinerend aan een podcast. Waardoor wat die host zegt een vorm van belangrijkheid krijgt. Net als dan een goede vriend van jou. Als jij die oortjes niet aanraadt aan iemand, een vriend van jou, dan zal die ze niet gaan kopen, denk ik. Maar er is een grote kans dat die ze niet koopt. Dat is een soort van negatieve vorm van mond-tot-mond reclame.
Het is aannemelijker dat hij ze niet koopt dan dat hij zegt, jij vindt het niks, ik ga ze halen.
Ik ga ze halen, klopt. Nou, dus dat... En wat dan nog beter werkt, volgende puntje, is om de host-read ad in de tegenwoordige tijd te vertellen in plaats van de verleden tijd.
Ja, want je moet nog tot aankoop overgaan.
Het is net zoiets zeggen als, die bagel bij dat restaurant was lekker. Die bagel bij dat restaurant is lekker.
Ja.
Het is een kleine nuance, maar het is alsof het niet is afgesloten. Want als het lekker was, dan weet je niet zeker of die nu nog steeds lekker is. Maar als iemand zegt dat dat wel zo is, dan denkt jouw brein top, ding smaakt nog steeds
prima. Wil jij
prima.
Ook zo'n lekkere bagel eten? Dan hebben wij toevallig een mooie kortingscode voor jou.
Oh ja? Nee, dat hebben we dus niet. Maar tegenwoordige tijd dus voorlezen. Het kan net die nuance maken en misschien dat er dan wel 49% mensen koopt.
Nog een paar Amerikaanse giganten om mee af te sluiten.
Ja, we gaan eigenlijk een soort van de verhalende podcast kant even op. Nou, de allereerste nominaties voor de Dutch Podcast Awards zijn van start. De Oscars voor podcastmakers. Zo presenteren ze het zelf. Podcastawards.nl. Je kunt tot 29 september je podcast indienen. Ze zijn founded bij BNR. Dus ik zou zeggen, zet hem op. Succes. Haal zo'n award binnen. En in de categorie tv-series die een podcast worden, mogen we Disney ook verwelkomen. Elsa, Anna, Olaf. Hoe heten ze allemaal? Er worden ook een podcast. Frozen. Frozen krijgt een podcast-serie die als vervolg op de laatste Frozen-film geldt. Natuurlijk hartstikke leuk. En uit het Kids Listener Report bleek ook dat je kinderen in ieder geval kunt overtuigen om een podcast te gaan luisteren als daar een favoriet personage in zit. Nou, Frozen is vrij populair onder een bepaalde club jonge, kleine mensen. Dus het zou een mooie zijn om de podcast bij je kinderen te introduceren. Of bij kinderen. Het is natuurlijk wel Engelstalig. Maar ja, ze spreken inmiddels door YouTube vrijwel vloeiend Engels.
Yes, nou ja, misschien zetten ze die stemacteurs in Nederland ook wel in.
Ja, dat klopt ook. Maar voor mij is het weer een bevestiging dat een podcastserie maken de goedkope versie is van een vervolg maken of een film maken. Een verfilming of een animatie, daar moet je veel meer in investeren.
Ja, terwijl... en dan goedkoop niet in de zin van lekker goedkoop, nee. Maar meer van het is drempelverlagend om door te gaan met je showfilm of...
En dat kan natuurlijk, we hebben het in een eerdere aflevering over gehad, als een soort van proeftuin zijn. Ja. Hoe slaat dit aan? En gaan we daar dus voor hetzelfde geld... slaat het ontzettend aan en denken ze, kijk, als we nu een bioscoopfilm maken, Frozen 3, of ik weet niet, is Frozen 3, denk ik dat we daar zijn, dan weten we in ieder geval dat er een groep mensen is die al naar die film komt.
Ja.
Dus het is alvast uitgetest. Maar leuk, Frozen podcast komt eraan, 12 episodes en zet hem op. Dan komt er, denk ik, een nieuwe superhit aan. En dat is een nieuwe podcast die gemaakt wordt door 5 grote talkshow hosts uit Amerika, met behulp van Spotify. Zij beginnen een podcast over de Hollywood Strikes. Dus al die shows zijn ook op pauze, omdat die schrijvers aan het staken zijn. Daardoor zijn er dus ook mensen die hun geld al heel lang niet krijgen. Mensen die niet aan het werk kunnen, die dus nu thuis zitten en die unemployed zijn geworden, die zijn ontslagen. En dat is natuurlijk best wel pittig. En dat is ook niet door hun toedoen, maar zij zijn wel slachtoffer van die hele staking. Anyway, de namen. Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers en John Oliver. Die gaan een podcast maken genaamd Strike Force 5. En daarmee willen ze dus geld ophalen om geld mee verdienen eigenlijk. Om dan vervolgens die mensen te helpen die ontslagen zijn. Die nu zonder baan thuis zitten.
Ja.
Ja.
Ja, reuze benieuwd hoe het uit gaat pakken. Want normaal gesproken worden de grappen natuurlijk voor ze geschreven. Maar die schrijvers die zijn aan het staken. Ja. Gaan die schrijvers dan nu hobbymatig grappen schrijven? Of gaan ze het hebben over de achtergrond van hun leven?
Ja, nou weet je, dit zijn natuurlijk wel grappige mensen aan zich. De grappen worden inderdaad geschreven. Maar deze mensen hebben ook wel een nou ja, of ze vallen nu keihard door de mand natuurlijk.
Het kan allemaal.
Nou ja, ik ga luisteren. Er zitten een aantal namen bij waar ik heel hard op heb moeten lachen toen ik het nog kon kijken. Dus ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten van deze Strike Force 5. Ja. Wel tof.
Alleen op al je kanalen te beluisteren of alleen
ja,
op...
Ja, dat weet ik niet. Er komt ook een nieuwe Spotify original met Trevor Noah. Mm-hmm. En die is original, niet meer exclusive. Spotify doet geen exclusives meer. Dus het is niet alleen maar op Spotify te beluisteren. Anderen die dat nog wel hebben, dat loopt natuurlijk allemaal door. Joe Rogan bijvoorbeeld. Maar dat doet Spotify dus niet meer. Dus ik denk dat het ook gewoon in ieders favoriete podcast app te beluisteren gaat zijn. Maar goed, Spotify pakt dan natuurlijk wel een deel van de inkomsten. En een deel van het bereik. Dus ze hebben er vast...
Ja, laten we ervan uitgaan dat dit allemaal uit de goede bedoelingen zijn om de schrijvers te ondersteunen.
Ja, sowieso.
Dat was hem weer. Mocht je persberichten hebben, andere opmerkingen, dan mag je die getypt sturen naar nieuws@heinlienhavenaar.nl. Wil je graag spreken? Dan mag dat in potinbox.com/podcastnieuws. En mocht je het nog niet gedaan hebben, dan hebben wij nog een niet langer dan 1 minuut durende geanonimiseerde 3-vragen-survey. Iedere week is het weer een raadsel in welke volgorde we dit moeten aankondigen. Maar 1, hij duurt minder dan 1 minuut. 2, hij is anoniem. En 3, het is een survey.
En hij heeft 3 vragen.
En hij heeft 3 vragen. Ah, fijn. Je vindt alles in de show notes. Dank voor het luisteren. Tot volgende keer.